Nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal maandagavond huisbezoek zijn, zo de Heere wil, bij de familie M.J. Kiviet aan de Zwaluwstraat en de familie T. van Driel ook aan de Zwaluwstraat. Eveneens zal er op maandagavond huisbezoek zijn bij de familie A. Douw aan de Dorpsweg en de familie M. Kattenstaart aan de school Ekster. Op dinsdagmiddag vanaf 3:00 zal er huisbezoek zijn bij zuster van der Linde in het rusthuis en bij de familie J. Jongejan in het rusthuis. Op woensdagavond zal er huisbezoek zijn bij de familie Hoogmoed, A.J. de Graafstraat en de familie van der Laan aan de Hobius de Krijgerlaan. En vrijdagmiddag vanaf 3:00 zal er huisbezoek zijn bij zuster Bogert Vroeg in de Wei in het rusthuis en zuster Verbiest Post in het rusthuis. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 77, de versen 8 en 11. Wij doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting zingen we uit Psalm 93, het derde vers. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het boek van de Openbaring aan Johannes. We beginnen de schriftlezing bij hoofdstuk 20, het 11e vers, tot en met hoofdstuk 21, het 5e vers. We noemen nu Openbaringen 20 vanaf het 11e vers tot en met Openbaring 21, het 5e vers als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 93, het 3e vers. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaringen 20 vanaf het 11e vers. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Tot zover de woorden van de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in dit ogenblik ook stilstaan bij de herdenking dat het 40 jaar geleden is dat deze delen van ons land getroffen werden door de watersnoodramp. En het woord van God komt bij deze gelegenheid tot ons vanuit het laatste gedeelte van het eerste vers van Openbaring 21. Openbaring 21, vers 1, het laatste gedeelte. En de zee was niet meer. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het ons een wonder mogen zijn dat we vanavond hier bijeen mogen zijn. We zijn samengekomen in een zondagse eredienst om het woord te horen en om samen te luisteren naar wat Gij tot ons te zeggen hebt. Maar voor velen onder ons, met name de ouderen en wat ouderen onder ons, zullen de gedachten deze dagen en ook op deze dag teruggegaan zijn naar die zondag 40 jaar geleden. Toen konden we als gemeente niet samenkomen. Toen werd het kerkgebouw vervuld met ruim een meter water. Toen zijn er velen omgekomen. Ook velen in de plaats waar wij nu wonen mogen. Velen op het eiland waar wij onze woonplaats hebben. Velen in het zuidwesten van ons vaderland. Heren, wanneer wij vanavond in alle soberheid en in alle eerbied willen stilstaan bij dat ontzaglijke gebeuren, wat in de levens van hen die het meegemaakt hebben nog steeds zoveel sporen heeft nagelaten, dan bidden we van u, bewaar ons ervoor dat wij vanavond alleen zouden zien op die ontzaglijke omstandigheden. Of ons zouden verliezen in wat herinneringen op te halen of op te roepen, hoe goed het ook is voor de jongere generatie dat ze van deze dingen weten. Maar wil u heel in het bijzonder ons allen vanavond stilzetten bij uw woord. En laat het dan zo mogen zijn dat de sprake van u, die in de watervloed tot ons kwam 40 jaar geleden en zo krachtig sprak, nu ook na 40 jaren door mag klinken. En dan is het een wonder, Heere, dat de ouderen onder ons gespaard bleven in die rampnacht. En dat de jongeren onder ons mogen leven. Dat wij allen zijn in het heden van de genade. Dat we zijn onder het geluid van de bazuin van het evangelie. Dat we uw stem mogen horen. Heren, we zijn niet beter dan de bijna 2000 mensen die in die rampnacht omkwamen. We zijn niet beter dan de honderden, duizenden die jaarlijks omkomen door ongevallen of bij andere rampen in de achterliggende 40 jaren het leven lieten. Wij moeten het voor u belijden. Dat wij even slecht en even zondig zijn van nature. Ja, als we bij het licht van uw genade onszelf mogen kennen, dan zeggen we het, wij zijn de grootste van de zondaren. En als dat leven mag, dan is het vanavond heel in het bijzonder een wonder dat we hier zijn en dat we onder het geklank van uw evangelie zijn. Heere, verneder ons eronder en doe de stem van uw woord, die vanuit de tekst tot ons komt horen. We bidden u ook, Heere, wil u geven dat het woord van vanavond niet alleen een woord mag zijn wat ons verootmoedigt, dat wij in het heden van de genade zijn, Maar laat het ook een woord mogen zijn dat ons allen verslagen maakt van hart. Want toen 40 jaar geleden zo heel duidelijk door velen, ook onder ons, uw sprake gehoord werd, als een roepstem, als een kastijding, als een oordeel, komt de vraag vanavond tot ons: wat hebben wij in die 40 jaar met de roepstemmen gedaan? Heere, erbarm u over het Nederland van na de watervloed. Erbarm u over ons en over onze kinderen. Erbarm u over ons vorstenhuis, over onze regering en over allen die tot ons vaderland mogen behoren. Verzoen gij de schuld. Laat u ons met schrik vervullen. En bewijs gij ons eens genade. En als we, Heere, die schuld zoeken te belijden, en u weet dat het ons aan woorden ontbreekt, dan kan dat nooit anders dan dat in de schuld die er ligt bij ons land en bij ons volk, in onze samenleving, in de plaats waar we wonen, heel in het bijzonder het aspect is dat wij allereerst persoonlijk onze schuld moeten en mogen belijden. O God, breng ons op de knieën. Heere, laat de echo van de stem die klonk in de vele wateren zoveel jaren geleden zo door mogen klinken vanavond, dat er jongeren en ouderen voor het eerst of ook opnieuw voor u in de schuld mogen komen, verootmoedigd, verslagen van hart. Heere, laat de ernst van deze dingen, van die roepstem en van de vele roepstemmen die er na die tijd in ons volksleven en ook onder ons waren, geheiligd mogen worden. Want de dag komt dat de bruisende zeeën, en die zijn in uw woord ook het teken van het verzet en de vijandschap tegen u, de Allerhoogste, dat de bruisende zeeën van verzet en van het tarten en schenden van uw heilige naam niet meer zullen zijn, als in een ogenblik zullen de bruisende zeeën, de kolkende afgronden vergaan. Want op de dag van uw komst zal er geen zee meer zijn. Heere, zegen die prediking in alle ernst aan ons allen. Maar laat het ook zo mogen zijn, dat zij die op deze dagen, soms heel persoonlijk, weer op zoveel wijze herinnerd worden aan die benauwende tijd, die de beelden van toen weer voor ogen zien, stemmen horen, spraak die van dat alles uitging. En in het bijzonder degene die wonden en verdriet opliepen in die grote benauwenis, toen velen werden weggerukt. En u weet, Heere, ook op de plaats waar wij wonen, ook misschien uit familiekring, uit vriendenkring, uit kennissenkring, Heere, wil u, als de eeuwige God, u erbarmen over hen, in wie leven het verdriet van de watervloed diepe sporen heeft getrokken. En zou u vanavond willen laten zien dat wat ook aan benauwenis blijft in deze aarde, deze eerste aarde, de zee van de ramp, eenmaal weg zal zijn. Als we u mogen vrezen, en dat de wateren mogen bruisen, en de golven zich mogen verheffen, maar dat het werk van uw genade nooit zal vergaan, Golgotha wordt nooit overspoeld. Heere, laat dat troost mogen zijn. En als er onder ons zijn, en op de plaats waar we wonen zijn, of op ons eiland, of op de Zeeuwse eilanden, De Zuid-Hollandse eilanden, de Alblasserwaard, de Dordtse Biesbos, de Brabantse Biesbos en de delen van Noord-Brabant die ondergelopen zijn. Heren, als er zijn die met de scheuren in hun leven en het verdriet niet onder u terecht kunnen komen. O God, leer ze buigen, opdat de onderwerping rust mag geven. En opdat er ook iets ervaren mag worden van dat grote woord wat we gelezen hebben, dat God eenmaal de tranen zal afdrogen. Ook de tranen die ons 40 jaar of langer bijblijven. Heere, wil dat uit genade schenken. We bidden u ook, o getrouwe God, wil zo uw woord vanavond aan ons allen zegenen. Heel in het bijzonder aan uw kinderen. Als het vanavond gaan mag over dat grootse visioen, waarin de doden zullen staan, klein en groot. En waarin alle scheiding, de scheiding van zonde, de scheiding van ellende, de scheiding van donkere wegen, de scheiding van wegen wanneer uw pad loopt door de zee, zal zijn opgeheven. En de zee van scheiding, de eindeloze vlakte van afstand, zal zijn weggenomen. En ze altijd bij de Heere mogen zijn. De tabernakel Gods bij de mensen. Heere, dat uw volk daarnaar mag verlangen. Met een groot verlangen. Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Maar Heere, laat ook de roepstem tot allen die onbekeerd zijn en voor eigen rekening leven, uit het woord van vanavond mogen klinken. Want eenmaal zullen wij allen elkaar ontmoeten. Zullen wij staan, zoals we hier zitten en staan in dit kerkgebouw, met allen die ons voor zijn gegaan, ook met hen die omkwamen in de donkere nacht van 1 februari 1953, voor uw troon. Heren, als we onbekeerd voor die troon staan, dan zullen we voor u niet kunnen bestaan. O God, zegen dan het woord van vanavond, dat het een spoorslag mag zijn vanuit de eeuwigheid, om ons te haasten en te vlieden, nu het nog het heden der genade is. Want de doden zullen opstaan, de mannen van Nineveh, met dit geslacht, en ze zullen het veroordelen. Zegt uw woord, want de mannen van Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En meer dan Jona is hier. Heere, laat dat woord ons hart mogen beroeren, aan mogen dringen, gezegend mogen worden door de machtige werkingen van uw Heilige Geest, opdat dat woord nooit voor ons waar mag worden. Maar opdat we door genade die dag zonder verschrikken mogen beleven en zonder verschrikken mogen verschijnen voor hem, als de oude aarde en de oude hemel voorbij gegaan is en de zee niet meer is. Heere, we vragen het niet om iets uit onszelf, maar we smeken het uit genade. In de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 5e en het 7e vers zingen we samen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 46 het tweede vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaar te daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God, de Allerhoogste Koning wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. Psalm 46, het tweede vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we zouden kunnen beginnen met de vraag, wat voor zin heeft het eigenlijk om na 40 jaren de watersnoodramp te herdenken? Toch maar een klein gebeuren, als we het vergelijken met de grote dingen die ons vandaag bezighouden. Met geweldige rampen die de laatste jaren in allerlei gebieden van de wereld hebben plaatsgevonden. Toch maar een stipje in de geschiedenis vergeleken met alles wat zich in de eeuwen dat deze wereld bestaat heeft afgespeeld. Bovendien, al 40 jaar geleden, velen van ons zullen het zich nog herinneren, maar steeds meer denken over de ramp als iets dat zo ver van hun afstaat, want ze werden in dat jaar geboren of na die tijd. Waarom? Wat is de zin van dat alles? Is het om ons en onze kinderen eraan te herinneren wat er toen gebeurde, opdat we het niet vergeten zouden? Is het alleen om ons de beelden weer in herinnering te roepen, zoals we deze achterliggende week in allerlei bladen en kranten herinnerd werden aan die duistere dagen, aan die ramp die toen kwam zo ongedacht en met tomeloos geweld over het zuidelijk deel van ons vaderland, ook ons eiland raakte? Ja, dat aspect is er ook. Herinneren, opdat wij niet zouden vergeten. Opdat wij ook hen niet zouden vergeten, die in die donkere nacht onder het geweld van het water omkwamen. En we denken aan hen met ontroering. En sommigen van ons misschien met diep verdriet en met vele vragen. Toch is dat niet het enige. En zelfs niet het voornaamste. Want als we alleen maar ons de dingen zouden herinneren en alleen maar de beelden terug zouden roepen, dan zouden we in de kerk althans beter over deze dingen kunnen zwijgen. Wij willen vanavond elkaar in het licht van de watersnoodramp herinneren aan de sprake die heel dat gebeuren voor ons was en is en blijft van Gods wegen. En wij willen vanuit het woord van de Heere in herinnering roepen wat God in deze dingen tot op de dag van vandaag nu aan ons, aan u en aan mij te zeggen heeft. En zo willen we over de ontroerende woorden van Johannes de Apostel nadenken, die hij neerschreef op goddelijk bevel, toen hij zag het visioen van de voleinding, waarin de bruisende zee met haar golven, met haar baren verdwenen was. En bij de troon van God geschreven staat, en de zee was niet meer. Dat is ook het thema van de prediking van deze avond. En de zee was niet meer. We willen dan over de zee nadenken. In de eerste plaats als een teken van tomeloze vijandschap. In de tweede plaats als een teken van meedogenloze benauwenis. En in de derde plaats als een teken van eindeloze afstand. En de zee was niet meer. Die zee is een teken van tomeloze vijandschap, van meedogenloze benauwenis en van eindeloze afstand. In gedachten ziet u hem misschien staan, Johannes, de grijze apostel. In elk geval ouder dan 90, misschien zelfs ouder dan 100 jaar. Eenzaam, verbannen op een klein eilandje dat nauwelijks meer is dan een grote rots uit het water van de Egeïsche Zee. Een rots met wat stranden daaromheen en wat spelonken waarin hij gedurende de nacht kan verblijven. En daar staat Johannes op de dag des Heren, de zondag, op het zand van de zee. En hij ziet uit over die kolkende zee, naar de ondergaande zon. En hij voelt zich eenzaam. De zee die rondom het eiland spoelt, bevestigt zijn eenzaamheid. Want de zee is het teken van de afstand tussen hem en tussen zijn geliefde gemeente van Efeze, waar hij al zoveel jaren heeft mogen dienen. De zee is ook het teken van de afstand tussen hem en tussen God. Misschien denkt hij op die zondagavond wel aan de gemeente die onder de benauwende tekenen der tijden, onder de vervolgingen, is samengekomen in Efeze. En misschien verlangt hij er wel naar om het spreekgestoelte te beklimmen en het woord van de levende God uit te leggen. En misschien denkt hij wel in zijn moedeloosheid, wat ben ik toch eigenlijk nu hier aan de oevers op het strand van dit kleine eilandje, een nutteloos mens. Wat is Gods weg met dit alles? We weten het niet precies, maar iets van die gedachte en die stemming zal zeker zijn hart beheerst hebben. En dan laat de Heere Johannes zien dat hij wel kan denken dat hij nutteloos is voor de kerk van de Heere, nu hij verbannen en eenzaam aan het strand van de zee staat. Maar dat God hem nuttig zal maken. Want Johannes krijgt visioenen, de hemelen worden geopend en hij mag zien de dingen die gaan geschieden. Ontzaglijke dingen. Hij ziet donker wordende hemelen, bruisende zeeën. Hij ziet schalen vol toren die worden uitgegoten. Hij hoort de stem van bazuinen als van vele wateren. Hij ziet tronen en machten. Hij hoort paarden draven over de einden der aarde. En als dan aan het einde van de visioenen de boodschap die hij ziet haar hoogtepunt bereikt, dan ziet Johannes daar, terwijl de hemelen geopend worden, de troon van God. En hij ziet hem op de troon zitten. En hij ziet hoe die troon van God een troon des gerichts is. En dat de doden verschijnen voor God, opgewekt uit hun graven. Ze staan voor de troon. En niet alleen geeft de aarde de doden weer, maar ook de doden die omgekomen zijn in de golven van de zee. Ze staan op en de zee geeft haar doden weer. En ze staan voor de troon. En ze worden geoordeeld. En als Johannes dat ontroerende beeld ziet, dan hoort hij de stem van hem die op de troon zit. En die stem kondigt aan dat het oude voorbij gegaan is en dat het alles nieuw geworden is. En dan ziet Johannes ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Hij ziet het tabernakel van God neerdalen uit de hemel en God wonen in het midden van de mensen. En als hij dat visioen dan in zijn breedte en in zijn lengte doorschouwt, dan ziet hij dat in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde wel gerechtigheid woont, maar dat de zee, die bruisende, kolkende zee, daar verdwenen is. En de zee was niet meer. Dat zegt Johannes als was het een juichkreet, een jubelwoord. Want alles wat hij in de beschrijving van die nieuwe hemel en nieuwe aarde zegt, is geladen met de overwinningsroep van Jezus Christus. Al het oude is voorbij, al de zonde, al de dood, al de duisternis is voorbij en de zee was niet meer. Want wat betekent de zee in de Bijbel en heel in het bijzonder in dit deel van de Bijbel, in de visioenen van het boek Openbaring? Wel, de zee in de Bijbel is allereerst een teken van machten die zich tegen God verzetten. Van de tomeloze vijandschap die zich verzet tegen de koning van hemel en van aarde. Dat beeld ligt diep verankerd in het Oude Testament. In het Oude Testament leest u hoe God de koning van de zee is. In het boek Job en in sommige van de psalmen, bijvoorbeeld die psalm die we zojuist zongen, psalm 89... wordt gezegd dat God de zeeën beheerst. Wordt gezegd dat God de zeemonsters en de zeedraken overwonnen heeft. Rahab en de Leviathan. Later aanduidingen voor de vorst der duisternis. Het betekent letterlijk zeemonsters en zeedraken. Wel, het duidt aan dat de zee in de schrift een beeld is van het tegengoddelijke. Van de machten en krachten die zich tegen God verzetten. En zo heeft Johannes in zijn visioenen ook de zee gezien. Want als we ons herinneren wat enkele hoofdstukken voor dit hoofdstuk beschreven wordt, dan ziet hij Johannes staan aan de oever, aan het strand van de zee. En dan ziet hij in zijn visioen dat uit die zee een beest opkomt. De Antichrist. Het is een monster met vele gedaanten en koppen van dieren. Een monster dat de aarde zal gaan beheersen. En dat de overwinning op overwinning zal behalen. En de hele aarde zal het beest uit de zee, uit de afgrond aanbidden. En zij zullen voor hem knielen. En wie de naam van Jezus Christus belijdt, onder die heerschappij van het beest dat uit de kolken van de zee opkomt, die zal benauwenis op benauwenis hebben. Het beest uit de zee, de machten der afgrond, de machten der duisternis. Zo tekent de Bijbel ons de zee. Beeld van het godenvijandige, van de duistere machten, van de vorst der duisternis. En zo kunnen we ook de roep die Johannes hier uitspreekt en neerschrijft begrijpen. Als de zee verdwenen is, dan klinkt daarin ook mee dat wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont, dat de zee van alles wat zich tegen God verkeert, het tomeloze vijandschap, het schuimende geweld wat zich tegen God verheft, zal zijn weggedaan. De zee was niet meer. Daar ligt een diepe les in, gemeente. Want als wij vanavond vanuit de Bijbel, en dat doen we toch, over deze dingen nadenken, maar ook een verbindingslijn leggen met wat 40 jaar geleden in deze streken plaatsvond, dan zeggen we toch met elkaar zo, de een misschien op die wijze en de ander op die wijze, die ramp, dat was als een oordeel van de Heere over ons. Zo werd het in die dagen door velen in christelijke kring ook beleefd. En ik denk aan de beroemde reden die professor Wisse, toen al hoog bejaard, enkele dagen na de watersnood van 1953 gehouden heeft en in diezelfde week op 6 februari heeft uitgegeven. Gods sprake in den stormvloed. Waarin hij begint te tekenen waarom deze ramp gekomen is. Nee, zegt hij, niet dat wij alles kunnen doorgronden, want Gods doen is enkel majesteit. Maar bijbels gezien Is het toch zo dat deze ramp een waarschuwing is, een vermaning is en ook een straf is over de zonde? En in enkele zinnen tekent hij de zonde, zoals ze onder ons, in West-Europa en ook in Nederland na de oorlogsdagen is toegenomen. En hij zegt, in de oorlogsdagen was het zo dat God ons strafte door middel van mensen. Maar nu heeft God onmiddellijk gesproken. Want wat nu gebeurd is, is ons niet door mensen aangedaan. Gods stem in de watervloed zei, Nederland, hoort des Heren woord, want uw ongerechtigheden getuigen tegen u. Niet dat dat betekent dat degene die de watervloed overkwam, dat de streken waar het water overliep, zwaar gezondigd zouden hebben, meer dan anderen. Dat, zegt Wisse, is een teer vraagstuk waar wij in het licht van de Bijbel zeer behoedzaam over moeten spreken. Maar God handelt in zijn sprake en in zijn straffen organisch, om het hele land zijn stem te doen horen. Land, land, hoort des Heren woord. En hebben we die stem gehoord? Als het zo was dat op allerlei wijze in iets werd aangevoeld, dit is de vinger Gods, dit is de stem van God, dit is de stem van God waarin hij waarschuwt, hebben we ons bekeerd? Heeft Nederland zich bekeerd na de roepstemmen in de Tweede Wereldoorlog, na het stormgebruis van 1953, na al die grotere en kleinere rampen die plaatsvonden, tot de rampen in de Bijlmer en in Portugal toe, hebben we de stem gehoord? Hebben we de hand van God voelen drukken in al deze dingen? Waar heeft het ons land gebracht? Waar heeft het u gebracht? O, als we breed om ons heen zien, dan is er heel wat reden om ook nu 40 jaar later de hand meer dan toen op de mond te leggen en te zeggen, wat is er nog meer aan afdwaling en afzwerving en afwijking van de wegen van de Heere gekomen? Wat is er nog meer verzet tegen Gods goede en heilige geboden gekomen? Wat is er een verwarring? Wat is er een wereldsgezindheid? Wat is er een vertreden van de wegen van de Heere gevolgd? Nederland heeft zich als natie niet bekeerd. De roepstemmen niet gehoord. De sprake van God in allerlei rampen die in de natuur plaatsvinden en in ons leven kunnen plaatsvinden, niet opgemerkt. We zijn doorgegaan op onze eigen wegen. Het heeft me van de week bij het lezen en herlezen van de reden van Wisse nog weer aangegrepen, dat hij dan zo zegt, toen sprak God in de dagen van de oorlog. Nu spreekt God, onmiddellijk. Misschien is het de laatste sprake van God. Na deze sprake zal hij zwijgen. En dan het oordeel. U zegt, ja, dat zegt Wisse. Dat staat zo niet in de Bijbel. Inderdaad. Maar het heeft toch iets in mijn hart geraakt. We denken misschien zulke rampen gebeuren niet meer. We hebben onze deltawerken en onze dijkverzwaring en verhoging goed nodig. Iets waarvoor we ook dankbaar mogen zijn. En toch zeggen de tekenen van de tijd het niet. De dingen die gebeuren wereldwijd, de rampen groter misschien dan de watersnoodramp van 53. Want ziet, hij komt, want ziet, hij komt. En vergeet het dan niet. Dan zal de zee verdwijnen, zegt Johannes. Dat betekent, dan zal alles wat zich tegen God verzet verdwijnen. Landen en volken die Gods woord gehoord hebben, Gods stem gehoord hebben, maar zich niet hebben bekeerd, ze zullen verdwijnen. Dan zal het ook zijn voor mensen die in Nederland wonen, voor mensen die in Zeeland en Zuid-Holland wonen, voor mensen die op Flakkee wonen. Indien u zich niet bekeert, u zult omkomen. Want de zee van verzet, alles wat zich tegen God verzet, zal vergaan. Gods vijanden zullen verstrooid worden. Ze zullen vergaan. O, laten we dat ter harte nemen. De prediking, de zee was niet meer, betekent dat er een einde komt aan alle verzet tegen God. Aan alle onbekeerlijkheid. Aan alles wat niet buigen wil. Aan alles wat zijn eigen weg gaat. Er komt een einde aan de ongerechtigheid in onze samenleving. Er komt een einde aan de godslasterlijke taal die door sommigen wordt uitgeslagen. Er komt een einde aan het vertreden van Gods geboden. Er komt een einde aan het vertrappen van het heilig evangelie. De zee zal verdwijnen. De vijandschap zal vergaan. En dan maar heel persoonlijk. Hoe is dat met jullie? Hoe is dat met u? Hoe is dat met mij? Hoe zitten we 40 jaar na de ramp in dit nu droge kerkgebouw? Voor de geopende Bijbel. Hoe zitten we onder het gehoor van het woord? Onverschillig misschien? Nog onbekeerd, nog voor eigen rekening, nog zonder God, nog zonder geestelijke kennis van onszelf, van God en van Christus. Alles wat buiten God leeft, alles wat zich tegen Hem verzet, de vijandschap. De onbekeerlijkheid zal vergaan. En vergeet het dan niet. Dan heeft die 40 jaar het woord van de Heere geklonken. Dan heeft die 40 jaar het evangelie van vrije genade zijn bazuinklank doen horen. Dan heeft God ook in Nederland en ook onder ons, ook tot u en ook tot jou en ook tot mij gesproken door zijn heilig woord. En dan staat het zo heel aangrijpend in de woorden van de Heere Jezus. Er komt een dag dat alle doden zullen staan voor de troon van God. En onder die doden zullen de mensen van dit geslacht staan, maar ook de mensen uit Nineveh. En de mensen van Nineveh zullen dit geslacht, zegt de Heere Jezus, aanklagen. En het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, en dan wijst hij op zichzelf, meer dan Jona is hier. In 53 klonk de roepstem, land, land, hoor des Heren woord. En misschien herinnert u die ouder bent, zich nog wel preken en uitspraken en dingen uit die dagen die u aangegrepen hebben. Maar bent u er onder verbroken? Heeft het u tot bekering gebracht? Misschien denkt een ander aan andere moeiten, zorgen, rampen in zijn leven. Aan het sterven van een vriend nog heel jong. Aan een plotselinge redding bij een ongeluk wat zo voor ogen leek. Aan een roepstem die als de hand van God was, die je bij de schouder greep, land, zondaar, hoor des Heren woord. Maar zijn we tot bekering gekomen? Heeft het ons in de vernedering en in de verootmoediging onder God doen bukken? Zijn we gevlucht tot de enige ark der behoudenis, Jezus Christus? O gemeente, als wij onder de ernstigste roepstemmen van vroeger en nu, en vooral als wij onder de prediking van het zuivere en heilige woord van God onberoerd voortleven en ons eigen zondige leven aan de hand houden, of ons wat oppoetsen met wat eigen gerechtigheid en vroomheid van eigen makelij. De mannen van Nineveh zullen opstaan. Het vorige slacht wat in de vreze Gods is overleden. Ook de kinderen van God die in 53 zijn omgekomen. En daar waren kinderen van God onder. Ze zullen opstaan. Want zij hebben zich bekeerd. Maar meer dan Jona is hier. Wat een geweldige ernst. Als we het zo zien. De zee zal verdwijnen, ten onder gaan. De dood zal ten onder gaan, maar ook de vijanden van God, waarvan de zee het teken is. En dan zijn we gekomen bij het tweede. De zee is in de Bijbel niet alleen het teken van de tomeloze vijandschap tegen God. De zee, waaruit de machten tevoorschijn komen, zo heeft Johannes het gezien. Maar de zee is ook het teken van de meedogenloze benauwenis. Want de zee was voor het oude volk van Israël een benauwend verschijnsel. U begint dat, hoop ik, te begrijpen. Als de zee vanuit het woord van de Heere ook beeld was van de machten die zich tegen God keren, dan betekende de zee voor Israël een dreiging. U weet ook, dat is een heel praktisch voorbeeld, dat Israël mede daarom nooit een zeevarend volk is geworden. Als er zeehandel gedaan moest worden, dan gebruikten ze hun noorderburen die veel meer de zee bevoeren met schepen rijk bevracht. Israël heeft altijd iets van een vrees voor de zee gekend. Dat heeft te maken met de donkere tekening die we in de Bijbel vinden van de zee als beeld van het tegengoddelijke. Bovendien was de zee ook het beeld van de benauwenis voor de kerk van de Heere. En dat wijst terug naar het begin van Israël als volk. Hoe is Israël als volk geboren? Wel, Israël is als volk geboren door de wateren van de Rode Zee. U weet de geschiedenis. Israël, in het volk, in de ballingschap van Egypte, de slavernij van Egypte. Daar heeft God Israël gevormd tot een volk. En in het Oude Testament wordt ons duidelijk getekend dat als Israël verlost wordt door de grote watervloed van de Rode Zee heen, zo is het tot het volk van God geworden. Daar heeft God Israël op een bijzondere wijze saamgesmeed en aangenomen tot zijn volk. Zo wordt het volk van Israël geboren, door de barensweeën van de golven en van de baren. Dat is het beeld wat de Bijbel ons tekent. O, die wateren waren dreigend en vol gevaren. Denkt u maar aan het feit hoe Mozes stond aan de oever van de zee en hoe hij geen weg had toen de vijanden achter waren, de bergen rechts en links en voor hem het vijandige, duistere water van de zee. Hoe moest het? Het zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken, maar er was geen weg. De weg zou door het water heen moeten, dat was de dood. In de benauwenis van het water, in de golven, in de baren, zouden ze omkomen. Toen heeft God door de wateren een weg gebaand. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad, zingt de dichter later. Kijk, en zo is het nog, gemeente, dat de zee en de wateren tekenen zijn van de benauwenis voor de levende kerk. Zegt de Bijbel het niet in de mond van de Heere Jezus Christus, dat degenen die ingaan in het koninkrijk van de hemelen, dat zij in moeten gaan door vele verdrukkingen. En de Bijbel tekent dat vaak met de stormen en met het water. Want als we de psalmen lezen, hoe Gods volk in de oud-testamentische tijden worstelde, dan wordt vaak getekend hun worsteling in de dichterlijke taal van golven en baren die over hun hoofd gaan. Zo wordt de kerk geboren, zo wordt de kerk beproefd, door het water heen, benauwenis. Kennen we daar iets van in ons leven? Laat ik het proberen dan heel duidelijk te zeggen, dat wij iets weten van onze grote nood voor God. Als de Heere laat zien wie we zijn voor Hem. Als Hij onze schuld voor ogen stelt. De onmogelijkheid aan onze kant om zalig te worden. Dan kan het zijn dat de taal van de dichter de taal van je hart wordt. Waar uw golven, waar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Als je arm voor God wordt en ziet wie je bent in je ongerechtigheid, dan kan het zijn dat de benauwenis als golven en als baren over je ziel gaat. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Laten we het elkaar maar heel eerlijk vragen. Was dat er de afgelopen 40 jaar ook? Dat we zo voor God leerden buigen. Dat we iets leerden van die grote nood en van die grote schuld. Dat de vraag van Maarten Luther, uiteindelijk de vraag van de stokbewaarder in het boek Handelingen, uiteindelijk de vraag van de scharen die op de Pinksterdag in benauwenis stond voor Petrus: wat moet ik doen om zalig te worden? Ook onze vraag is geworden. En dat we onder de baren en de golven voelden hoe machteloos verloren we liggen. Hoe alles tegen ons getuigt. Hoe er geen weg is. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door vuur. Misschien zit er zo wel iemand in de kerk vanavond, die door uiterlijke omstandigheden misschien, maar vooral door het woord van de levende God en door de krachtige werking van de Heilige Geest iets is gaan zien van wie Hij is voor de Heere. Waar uw golven, uw baren over mij heen gaan. En die geen weg weet. En die zegt: hoe ik zalig moet worden, weet ik niet. Waar ik Hem kan vinden die mij alleen redden kan. Ik heb wel over Hem gehoord, maar waar is Hij? Hoe is er voor mij doen aan? Nee, dat wordt niet uit een soort ingezonkenheid gezegd of moedeloosheid alleen gezegd. Daar ligt een heilige drang achter. Daar ligt een heilige worsteling achter. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Zulke mensen hebben in stilte veel God nodig. Al kunnen ze Hem niet vinden. En ze zoeken Hem. Al moeten ze van hun eigen zoeken zeggen: ach, wat betekent het eigenlijk? Ach, als het zo is in ons leven, gemeente, dan is het toch ook waar dat de Heere nu juist zulke wegen gebruikt om zondaren klein te maken, om ze arm te maken, om plaats te maken, zoals we dat noemen, om ruimte te maken voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. En dat is dringend nodig, dat wij als arme zondaren onszelf leren verliezen. Dat de wateren over onze ziel gaan, zo gezegd, om alles wat God in de weg staat en wat een hindernis is voor zijn zaligmakende werk, om het weg te spoelen en weg te stormen, opdat we als een arme verloren zondaar hulpeloos in onszelf voor hem leren buigen. En dan zullen arme zondaren het ook weten, en ze zullen het horen, dat er in de golven waarin zij dreigen om te komen, genade te vinden is. Weet u waarom? Omdat er één geweest is, Jezus Christus, die in de golven van Gods toorn is ondergegaan. Die het in de lijdenspsalm bij uitstek, de 69ste, al profetisch heeft gezongen, dat hij door de wateren ging en dat de wateren zich boven hem sloten. En vandaar dat ook in de lijdensprediking vaak het beeld gebruikt wordt, dat de golven van de toorn van God op Christus aanrukte. Dat de golven van de grimmigheid van God hem over het hoofd gingen. En dat hij bezweek en verzwolgen werd onder de golven van de toorn van de Allerhoogste. En omdat hij nu in de diepste diepten is ingedaald, onder de golven vergaan is, daarom kan een arme zondaar die in de diepte zingt en zegt, waar is God? Die zegt, waar is Hij? Kan het in de diepste diepte wel eens zo vinden dat daar de Heere is? Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar hebt Gij, o Heere, mijn pad gekend. Een pad door de diepe wateren heen. Zalig wie daar, waar hij zelf alles verliest, waar hij als een verloren zondaar niets meer overhoudt, iets mag ontdekken van de grootheid en de majesteit van deze koning, die in Christus Jezus een God en zaligmaker is, die het verlorene zoekt en die mensen niet in de golven van hun ongerechtigheid wil laten omkomen, maar die zijn hoofd opheft en zijn gunst doet aanschouwen. En zo gaat u begrijpen, gemeente, dat niet alleen aan het begin van het geestelijke leven, maar ook door heel het leven van Gods volk heen golven baren, teken zijn van de machten die hen benauwen, van de aanvechtingen van de vorst der duisternis, van het verdriet en van het leed als gevolg van de zonde, van wegen van verdrukking en moeite. Gods volk heeft geen gemakkelijke reis hier op aarde. O, ik weet het, ten diepste ervaart enerlei alle mensen. Maar heel in het bijzonder staat het er van de kerk van de Heere Jezus Christus. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En dan kan de weg moeilijk zijn. En dan kunnen de vragen vele zijn. Zoals er mensen onder ons zijn die een diepe weg moeten gaan. Die het soms niet meer weten. Die toch in alles iets mogen kennen van de vrezen des Heren. Maar dat betekent niet dat je alles altijd in je zak hebt. En als er dan rampen gebeuren, zoals 40 jaar geleden, of een plotseling ongeluk plaatsvindt, waardoor je zoveel moet missen, of een ziekte komt die je gezondheid sloopt, of welke wegen van verdriet en moeite ook komen, ja, dan is het zelfs in het leven van hen die de Heren vrezen echt niet altijd zo dat ze het aan de Heren kunnen overgeven. Daar moet veel strijd gestreden zijn. Dat geldt ook in die omstandigheden voor hen die de Heere kennen. Tranen, verdriet. Maar vergeet één ding niet. De apostel Johannes tekent hier in dat machtige visioen de zee als het teken van de benauwenis. Van de golven en de baren waardoor de kerk heen moet gaan. Maar hij laat haar zien, die hebben niet het laatste woord. God zal alle tranen, zo lezen we, van hun ogen afwissen. Rouw en gekrijt zullen niet meer zijn. Nee, dat moeten we niet goedkoop lezen. Alsof Gods kerk dat hier op aarde al zou bezitten. Soms dragen Gods kinderen veel strijd en moeite mee tot hun laatste snik toe. En de littekenen van verliezen die ze hier op aarde leden, die helen nooit helemaal en blijven schrijnen. Maar eens komt de dag voor hen die de Heere oprecht vrezen, dat rouw en gekrijt, dat het verdriet voorbij zal gaan. Wat is dat een boodschap voor hen in ons goede vaderland, die in de golven van 53 iemand hebben moeten afstaan die hen zo lief was. Een kind, soms een klein kindje. Een ouder, een vader, een moeder, een broer, een zuster. Ach, als we zien op de omstandigheden, dan zijn de vragen levensgroot. Dan zijn er vragen die geen mens kan beantwoorden. We kunnen het ook met al onze gedachten en met al ons redeneren toch voor ons verstand niet sluitend maken. Waarom zus? Waarom zo? Er is alleen troost te vinden in de vreze Gods. Als je door het geloof iets mag verstaan van het grote visioen van Johannes. En de zee van rampen en de zee van verdriet en de golven en de aanvechtingen zullen worden weggedaan voor degene die hem vreest. Dan kan je nu de tijd van leven die God je heeft toegemeten nog verdriet moeten meedragen. Nog de schrijnende beelden en de treffende dingen zien voor ogen. Maar de zee van ramp en de zee van verdriet zal voorbij gaan. En de zee was niet meer. Kijk, en dan komen we eigenlijk al bij het allerlaatste. Bij de zee die afstand schept tussen God en tussen de mens. Zo zag Johannes het heel in bijzonder. Die zee, dat betekende afstand, eenzaamheid, daar op dat kleine eiland Patmos. Gescheiden van zijn gemeente, gescheiden van God. Soms kan dat ontzaggelijk op je afkomen als je aan de oever van de zee staat en de wateren de branding ziet rollen. En ik herinner mezelf nogal, was ik maar 5 jaar in 53. Hoe dat op die zondagmorgen, we woonden aan de buitenkant van de rivier, aan de rivierkant dus. Het water rondom ons huis stond en de kelders binnenliep. En hoe er geen overkant meer was. Als je het raam uitkeek, was het eiland van Dordrecht en de Dordtse Biesbos verdwenen. En er werd gefluisterd in de huiskamer. Het water staat tot aan Geertruidenberg. Nou, ik wist niet waar Geertruidenberg lag. Maar het was heel ver. Kilometers lang verdronken land. Alleen maar een paar boomtoppen. Dode dieren, riet, vuil schuim, ondergang, eenzaamheid, scheiding. Zo heeft Johannes het gezien, de zee, wijde scheiding. En dan ziet hij maar als God komt om te richten, als de troon in de hemelen staat. Als God spreekt dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal komen waarop gerechtigheid woont, dan zal de zee niet meer zijn. En daar bedoelt Johannes heel duidelijk mee, gezien het tekstverband. Dat betekent ook dat alle eenzaamheid en alle scheiding voorbij zal zijn. Van God gescheiden, het is voorbij. Van mijn broeders gescheiden, het is voorbij. Want de tabernakel Gods is bij de mensen gekomen. En alle doden die in Christus Jezus gestorven zijn, ze mogen voor de troon staan, dicht bij God. De scheiding is opgeheven. En dan voelt u dat in deze taal, in deze woorden, Johannes als het ware een lofzang zingt en de scheiding is weggenomen. O, wat kan dat een pijn en een verdriet zijn in het leven van een kind van God, als de dingen weer eens gaan leven in je binnenste. Dat je ziet hoe goed God is en hoe groot God is, hoe waard Hij het is om gediend te worden in zijn heilig recht, in zijn heilige majesteit, maar ook in zijn onuitputtelijke genade. En dat je dan voelt, maar die afstand van mij, die afstand van mijn zonde en van mijn schulden, dat verdorven hart van mij zit er altijd weer tussen. Als dan voor het eerst of opnieuw de boodschap van de eeuwige heerlijkheid, waarin alle scheiding zal zijn opgeheven, op het hart gedrukt wordt. Ja, dan kan je hart wel eens opspringen van verlangen. Wanneer zal zijn die dag? Dat ik er zelf niet meer tussen zit. Dat de mensen er niet meer tussen zitten. Dat de duivel er niet meer tussen zit. Dat mijn zonde, dat vooral, er niet meer tussen zit. Dat ik nabij u mag zijn voorgoed, zonder zonde. De zee van eindeloze scheiding, die schuimende vlakte weg. Voorgoed weg. God te mogen zien zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. O, Johannes hart heeft verlangd, daar staan ze. Petrus die mij is voorgegaan, Paulus die mij is voorgegaan, Jacobus die mij is voorgegaan, mijn broeder naar het vlees en naar de geest. Ik zag de doden staan, klein en groot. Hij heeft het gezien met een heilig heimwee. Kent u daar iets van in uw eigen leven, kind van God? Zo bij momenten het heilig heimwee, wel eens gestaan bij een graf. En over dood en graf heen gezien. De zee zal eens niet meer zijn. Geen scheiding. Wel eens gestaan bij iemand die u lief was. Die begraven werd. En die in Christus stierf. Die in de vreze Gods geleefd had. O, hij is ons voorgegaan. Hij is de strijd, de schuimende zeegolven. Eeuwig te boven. Wat zal dat zijn? Al de scheiding voorbij. De bruisende, machtige, kolkende, schuimende zee. Eeuwig bij God. Door Christus Jezus. Eeuwig hem groot maken. Want wanneer we voor die troon staan en het mogen weten door genade, geen vreemde God te ontmoeten, dan is het niet door ons en niet door eigen kracht en niet vanwege wat wij gedaan hebben en zelfs niet vanwege onze strijd en vult u verder maar in. Dan is het alleen uit genade. Zoals McShane het zei in een van zijn heel bekende gedichten. Het is er helaas niet in het Nederlands. En mag het voor één keer misschien in het Engels, ik zal het wel vertalen. Als hij zegt, toen hij nog heel jong was, op een ogenblik dat zijn hart zo verenigd was met God. When I stand before the throne, dressed in beauty not mine own. When I see thee as thou art, love thee with unsinning heart, then Lord, shall I fully know, not till then, how much I owe, als ik voor de troon zal staan, gekleed in schoonheid die niet van mij komt. Als ik u zien zal zoals gij zijt, als ik u lief zal hebben met een hart zonder zonde, dan, Heere, dan zal ik ten volle weten, en niet eerder dan dan, hoeveel ik aan u te danken heb. Dan zal ik het weten, ten volle, hoeveel ik aan u te danken heb. zouden we niet jaloers op worden. Dat te kunnen zeggen, zo straks voor de troon te staan. Johannes zag ze, de doden, klein en groot. En er komt een dag, lieve jonge mensen, ouderen, gemeente, dat wij alle voor de troon zullen staan. U en ik. Dat we daar staan zullen met onze ouders, met onze grootouders. Dat we daar staan zullen ook met de velen die om zijn gekomen, meer dan 1800 mensenlevens in de ramp. Dat we daar staan zullen samen. Hoe zullen wij daar staan? Hoe zullen we staan als de aarde voorbij is en de zee voorbij is? Als alles voorbij is? Neem die vragen mee naar huis. En laat dat voor u, voor jou, voor jullie, Gods sprake zijn uit de stormvloed van 40 jaar geleden. Want op die troon en het staan voor die troon gaat ons leven aan. En de tijd jaagt voort. Wij vliegen daarheen. O, als we voor die troon zullen staan, onbekeerd en God geven dat dat niemand van ons mag overkomen, zullen we misschien nog wel eens terugdenken aan de watersnood, of aan die herdenkingsdienst, of aan die ernstige preek, of aan die gelegenheid waarbij we zo ernstig gewaarschuwd werden. En dan denken we, had ik maar geluisterd. Had die dominee het nog maar ernstiger op mijn hart gebonden. Want het is veel erger dan ik ooit gedacht heb. O, dat. Laat dat een spoorslag mogen zijn. Een woord mogen zijn. Een stem van God. Tot u. Tot jou. Haast u. Om uw levenswil. Rust niet voordat je op goede gronden, bijbelse gronden, geestelijke gronden, gronden die gegrond zijn in het bloed van Jezus, weten mag dat je hem kennen mag. Want de dag komt dat de zee zal verdwijnen. De zee van zonde, de zee van benauwenis, de zee van scheiding. Zalig dan die jongen, dat meisje, die ouderen. Die door de zeeën heen de barenzweeën van de komende tijd, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, eens voor de troon zal staan. En mag horen, ziet, ik maak alle dingen nieuw, want het oude is voorbij, voorgoed voorbij. Niet alleen de gebroken dijken zijn voorbij, het ondergelopen land, maar ook de zonde is voorbij. Ook de schuld is voorbij. Ook de strijd is voorbij. Laat dan maar bruisende wateren. Laat dan alles maar op de kerk afkomen. In deze laatste dagen, laat daverende bergen. Wisse besloot zijn reden zo. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Golgotha wordt nooit overspoeld. Nooit. Tot in der eeuwigheid niet. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen u naam eerbiedig dank dat we bij deze dingen stil mochten staan. Dat u ons dat vergunde. Wil u het zegenen. De ernst die er vanuit dit woord tot ons komt. Bijzonder ook wanneer wij onbekeerd zijn. Maar de troost die er toch ook in ligt. Voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Heren, het gaat voorbij. De strijd. De benauwenis. Het bruisen van de golven. Het gaat voorbij, o God. Leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart mogen bekomen. En wil u zo het woord ook nog zegenen. Wil u met ons allen zijn. Zegen ons bij ons werk en help ons ook deze week. En geef dat het woord niet eenmaal tegen ons getuigt, maar wat na mag laten, ook in ons leven. Heren, we willen ook uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf deze avond. Ook willen we uw naam erkennen dat u deze week onze geliefde koningin opnieuw jarig deed worden. Haar een jaar aan haar leven toedeed. 40 jaar geleden werd er ook bij haar verjaardag stilgestaan. Heren, nu mag het weer gebeuren. Geef dat zij ook u, de Heren, voor de zegeningen erkennen mag. En wil u haar leven leiden met uw genade. We bidden u, Heren, wees met ons allen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. 65, het vijfde vers. Het gebruis der zee doet gij bedaren. 65, vers 5. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.